Een hele goede morgen. Dat is de macht van de gewoonte, denk ik. Maar allemaal heel hartelijk welkom. Ik mag u allemaal heel hartelijk welkom heten deze kerstavond. Ook namens het hele kerstteam wat het voor elkaar heeft gemaakt vanavond. Mag ik u allemaal heel hartelijk welkom heten. En dan mogen we vanavond een hele fijne avond zo met elkaar beleven. En voordat we gaan doen, wil ik eerst een ogenblik geven voor stil gebed en dan gaan we met elkaar bidden. Vader in hemel, zo mogen wij u komen vanavond, Heer, om deze dienst door aan u op te dragen. Heer, we mogen zo de kerstavond vieren, zo met elkaar. We mogen denken dat u als klein kind naar de aarde bent gekomen voor ons. En dat mogen we zo met elkaar vieren. Heer, wilt u ons ook helpen bij alles wat we vanavond doen. Alles wat we brengen, alles wat we zingen, alles wat we doen met elkaar, dat het tot eer van uw naam mag zijn. En zo mogen we een rijke zegen vragen voor deze avond. En dan zijn we dankbaar dat we zo met elkaar mogen zijn vanavond. En wilt u ons ook zegenen. Amen.
Daar zagen zij een heldere ster, stralender dan alle andere sterren.
Wees niet bang. Ik kom jullie goed nieuws brengen dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen. Vandaag is in de stad van David jullie redder geboren, de Heer, de Messias. Dit zal voor jullie teken zijn. Jullie zullen een pasgeboren kind vinden dat in doeken gewikkeld in een voederbak ligt.
Thank you.
Zij wisten ieder voor zich dat ze dit echt hebben meegemaakt. Ze drijven hun schapen bijeen en gaan op weg naar Bethlehem. De heldere ster wijst hen de weg. Toen ze vlak bij de stad kwamen, zagen ze dat de ster stil bleef staan boven een heuvel.
Open these islands.
poosje later kregen Maria en Jozef belangrijke gasten. Uit het oosten, uit verre landen, kwamen drie wijze mannen. Ze hadden de heldere ster gezien aan de nachtelijke hemel. Dat wees erop dat er iets geweldigs gebeurd was. De wijzen uit het oosten hadden waardevolle geschenken meegebracht. Goud, mirre en wierook. Maria en Jozef stonden met grote ogen te kijken en bedankten de wijze mannen. Samen bogen zij het hoofd om te bidden. Ze dankten God dat Hij Jezus op de wereld had gebracht.
Oh. Jezus werd in een paar doeken gewikkeld en in een voederbak gelegd. Armoediger kan dat niet. Jezus was toch heel belangrijk? Hij moest toch in een mooi paleis geboren worden en in een goud wiegje liggen? Maar nee, dat gebeurde niet. Waarom dan toch?
Thank you. Goedenavond. Heel fijn om hier weer te mogen zijn. Je zit er wel erg in het donker voor mij, maar dat geeft niet. Als jullie mij weer kunnen zien. Hè? Ja, we hebben net al een heel stukje van het kerstverhaal gezien. Ook de herders. En ik ga het juist over die herders hebben. Want het onderwerp vanavond is, ja, wat doet u eigenlijk met de boodschap dat Jezus geboren is op aarde? Volgt u het voorbeeld van de herders of niet? Voor we daarover dat onderwerp gaan nadenken, wil ik eerst het gedeelte lezen uit Lucas, wat dus gaat over Jezus' geboorte. Dat is Lucas 2, en dan gaan we lezen vanaf het 8e vers tot het 20e vers. Lucas 2. De herders. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het veld en des nachts de wacht hielden over hun kudde. En opeens stond er een engel des Heren bij hen en de heerlijkheid des Heren omstraalde hen en zij vreesden met grote vrezen. En de engel zeide tot hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. U is heden de heiland geboren, namelijk Christus, de Heere in de stad van David. En dit zij u een teken. Gij zult een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende in een kribbe. En plotseling was er bij de engel een grote hemelse legermacht, die God loofde, zeggende, eer zij God in de hoge en vrede op aarde bij mensen des welbehagens. En het geschiedde, toen de engelen van hen heen gevaren waren naar de hemel, dat de herders tot elkander spraken, laten wij naar Bethlehem gaan om te zien hetgeen geschied is en ons door de Heere is bekendgemaakt. En zij gingen haastig en zij vonden Maria en Jozef en het kind liggende in de kribbe. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. En allen die ervan hoorden, verbaasden zich over hetgeen door de herders tot hen gesproken werd. Doch Maria bewaarde al deze woorden die overwegende in haar hart. En de herders keerden terug, God lovende en prijzende, om alles wat zij hadden gehoord en gezien, gelijk het hun gezegd was. Tot zover. De herders, wat kunnen we nou leren van die herders? Maar het eerste wat we kunnen leren van die herders, is dat ze gaan zoeken. Ze horen de boodschap en ze gaan op zoek. In Matthäus lezen we over de wijzen uit het oosten. Ook die waren op zoek gegaan naar Jezus. En ze kwamen aan in Jeruzalem en ze vertelden dat ze op zoek waren naar de koning der Joden, dat ze zijn ster gezien hadden. En de hele stad raakte in paniek, het was ja, toch wat reuring. En Herodes liet de schriftgeleerden roepen en de overpriesters. En hij vroeg hen, waar is die koning der Joden dan geboren? En ze konden hem vertellen, in Bethlehem. Nu is Bethlehem een klein stukje ten zuiden van Jeruzalem. Maar Herodes en de overpriesters en de schriftgeleerden gingen niet op zoek naar Jezus. De herders wel. En de wijzen uit het oosten ook. En de vraag vanavond is, wat doet u? Ik ben weliswaar niet zo indrukwekkend als een engel. Dat geef ik helemaal toe. Maar de boodschap die ik u vanavond geef, is wel dezelfde. Namelijk dat Jezus Christus geboren is. En hij is geboren voor een ieder van u. Hij is gekomen om uw zonde weg te nemen. En de vraag is, wat doet u ermee? Volgt u het voorbeeld van de herders? Gaat u zoeken? Of laat u het erbij zitten? Zoals Herodes en de schriftgeleerden en de overpriesters. Op Guam, waar ik in de zending zat. De meeste van u weten dat ik heel wat jaartjes in de zending heb gezeten. Ik deed daar het onderhoud. Nou, op Guam werkte ik dus in het onderhoud en ik was op een gegeven moment mijn accuboormachine kwijt. overal lopen zoeken. Nou, laat ik het eerst zeggen. Eerst dacht ik van nou, ik kom hem vanzelf wel weer tegen. Ik gebruikte de gewone boormachine met een verlengsnoer. En nou ja, dat ging wel. Maar ja, het was wel wat lastig elke keer dat verlengsnoer uithalen. Maar na een paar weken was ik hem nog steeds niet tegengekomen. Dus ik denk van nou, dan moet ik toch maar een keertje echt gaan zoeken. Dus ik de hele werkplaats overal gekeken. Overal ingekeken, ondergekeken. Daarna de school rondgelopen. Overal gekeken. Ik kon hem nergens vinden. Mijn hele accuboormachine was gewoon echt verdwenen. Niet meer te vinden. Dus op een gegeven moment heb ik gezegd van nou, dan koop ik maar een ander. Het is niet anders. Maanden later, ik denk echt zeker 2 maanden later, loop ik vanuit de werkplaats langs het mannengebouw en zie ik tot mijn verbazing een van de studenten komen aanlopen met de accuboormachine. En ik zat hem verbaasd aan te kijken. En hij zegt van ja, ik had hem even gebruikt en ik vergat hem elke keer terug te brengen. 3 maanden? Vergeet je dat ding terug te brengen? Ik had het zin om hem te wurgen. Vooral daar hij geen enkel benul leek te hebben van hoe kwaad ik hierover was. En hoe dit me irriteerde. Maar ja, dat kon natuurlijk ook niet. Ik had al die tijd voor niets lopen zoeken. Maar weet u wanneer u op zoek gaat naar Jezus, zoals de herders deden, dan zult u niet vergeefs zoeken. Want Jezus belooft in zijn woord, zoekt en je zult vinden. Klopt, en zal opengedaan worden. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid om op zoek te gaan. Er is een verantwoordelijkheid ook voor ons. We zullen het voorbeeld van de herders moeten volgen. En op zoek moeten gaan naar Jezus. Dat is de eerste les die we mogen leren van de herders. Dat we een verantwoordelijkheid hebben om te gaan zoeken naar Jezus. De tweede les heeft te maken met de houding van de herders. De herders gaan haastig op zoek naar Jezus. En ze vinden hem als een klein babytje in een voederbak. Is dat nou de redder? Moet dat kleine ventje hun gaan redden? Maar de herders zijn niet teleurgesteld. Ze vertellen wat hun verteld is over het kind. En ik lees nog even vers 17 nogmaals. En toen zij het gezien hadden, maakten zij bekend hetgeen tot hen gesproken was over dit kind. Vond ik toch wel een bijzonder stukje. Ik stel me zo voor, hè, ik ben een herder. En opeens verschijnen er engelen. En niet eentje, de hele berg engelen. Nou, ik zou me zo, als iemand mij dan zou vragen van wat is er gebeurd, dan zou ik meteen vertellen van nou, die engelen, die hadden vleugels en geweldig, schitterden allemaal. Daar zou ik helemaal vol van zijn. En als ze me dan zouden vragen van ja, wat hebben ze gezegd? Dat zou ik niet meer weten. Ik bedoel, ik heb engelen gezien. Maar deze herders, ja, die zijn blijkbaar toch niet zo onder de indruk van die engelen. Wat was het belangrijkste voor die engelen, voor die herders? Hetgeen de engelen gezegd hadden over Jezus. En het hoogtepunt van deze nacht voor deze herders was niet de engelen. Was niet die hele hemel vol met engelen die zongen. Het hoogtepunt was het bezoek aan dat babytje in de stal. Dat babytje in de voederbak. Weet u waarom dat het belangrijkste was? Omdat ze geloofden wat de engel over dit kind had gezegd. Namelijk dat dit de redder van de wereld zou zijn. De herders hadden geloof. En zochten naar Jezus vanuit geloof. Dat is de tweede les die we mogen leren van deze herders. Wanneer we gaan zoeken naar Jezus, moet het zoeken vanuit geloof zijn. Dus vandaag de dag is er heel veel religiositeit. Mensen zoeken wel, maar ze zoeken niet in geloof. In het kader van mijn bijbelopleiding, opleiding aan de bijbelschool, moest ik ook een dienst bezoeken van een andere godsdienst. En we gingen met een groepje naar een boeddhistische meditatie. We zaten daarbij en we keken dan hoe die mensen zaten te mediteren. En naderhand had ik ook een gesprekje met een van de vrouwen. En ze zei tegen me van ja, ik heb Kabbalah geprobeerd. Dat is een of andere mystische Joodse godsdienst. Ik weet niet precies wat het is. Maar in ieder geval zei, ik heb kabbala geprobeerd, maar dit bevalt me beter. Dat vond ik zo raar. Ze had zich niet bekeerd of zo. Nee, dit beviel haar gewoon beter. Alsof ze zei van, ik heb vroeger voetbal gespeeld, maar nu speel ik volleybal. Dat bevalt me beter. Maar er was geen waarheidsclaim. Er was geen geloof. Het ging allemaal om het gevoel. Wat voelt goed? En wat voelt goed, dat zal wel goed zijn. Maar er was geen waarheidsclaim. Er was geen geloof. Wanneer we naar Jezus op zoek gaan en hem echt willen vinden, is het heel belangrijk dat we ook geloven wat de Bijbel zegt over Jezus. Zoals de herders geloofden wat de engel had gezegd over Jezus. Namelijk dat Jezus de redder van de wereld is. Dat Jezus gekomen is om u en mijn zonde weg te nemen. Daar moet het om gaan. Niet om spektakel. Niet om engelen. Maar om geloof dat Jezus inderdaad de redder is die beloofd is. Dat is de tweede les die we mogen leren van deze herders. Zoeken in geloof. Zoeken vanuit een geloof in wat de Bijbel over Jezus zegt. Wat doet u? Wat doet u met Jezus' komst? Gaat u op zoek? Gaat u op zoek in geloof? Of gaat u alleen maar zoeken, naar een ervaring, naar een gevoel? Als dat het geval is, dan kunt u beter op het veld bij de schapen blijven en denken aan al die engelen. Maar als u het voorbeeld volgt van de herders, dan gaat u haastig op zoek. En dat deden ze. Ze gingen haastig op zoek. Ze bleven niet bij de plek waar de engelen verschenen waren, maar ze gingen haastig op zoek naar het kindje in de stal. Want ook al was dat kindje in de stal zo eenvoudig, dat kindje in de stal was uiteindelijk het hoogtepunt van de avond. Niet de engelen. Ook voor ons is dat heel belangrijk. Dat we ons onthouden van waar gaat het werkelijk om met christelijk geloof. Niet om allerlei wonderen en niet om allerlei engelen. Niet om spektakel en ervaring. Uiteindelijk om werkelijk geloof in Jezus Christus, onze verlosser en heiland. De derde les die we van de herders mogen leren, heeft eigenlijk niet zoveel te maken met wat ze deden. Het heeft eigenlijk meer te maken met wie ze waren. Herders in die tijd waren geen mensen met veel aanzien. Eigenlijk apart als je erover nadenkt. Abraham was een herder. Isaac, Jacob, David. En toch waren in de tijd dat Jezus werd geboren, herders, ja, die werden met een scheef oog aangekeken. Herders waren niet in staat om aan alle regels te voldoen die rabbies hadden gesteld om ceremonieel rein te zijn. Met andere woorden, ze konden eigenlijk niet deelnemen aan de godsdienst zoals die zich in die tijd ontwikkeld had in de synagogen. Ze waren eigenlijk geen goede Joden. En het was ging zelfs zo ver dat een herder, het getuigenis van een herder werd niet geaccepteerd in een rechtszaak. Zo keek men neer op een herder. Herders waren niet in tel. En toch zijn het juist deze herders die als eerste het kind Jezus mogen bezoeken. Deze herders die in tel waren. Wat leren we daarvan? Vooral om nederig te zijn. Want het was geen toeval dat juist die herders tot Jezus kwamen. Als we naar Jezus zijn leven kijken, wie waren zijn volgelingen? Waren het niet veelal die verstoten mensen uit de maatschappij, prostituees, landverraders, tollenaars, hè, mensen die toch eigenlijk voor de Romeinse vijandige overheid werkten, buitenlanders, vaak mensen met ziekte, handicaps, waardoor ze eigenlijk uit de samenleving waren verbannen. Ja, dat was eigenlijk een groot deel van de volgelingen van Jezus. En wat was het karakteristiek van deze groep mensen? Dat was toch wel dat ze zich bewust waren van dat ze niets te bieden hadden. Door de positie die ook de samenleving hen gegeven had, waren ze nederig. Ze waren zich bewust van het feit, ik heb God niets te bieden. En dat is de derde les die wij mogen leren van de herders. We hebben God niets te bieden. We mogen tot God komen. Niet om hem iets te bieden, maar zodat hij ons iets kan bieden. Eerst is dus, we moeten gaan zoeken. Dat is onze verantwoordelijkheid. Tweede, we moeten zoeken in geloof vanuit de Bijbel. En derde, we moeten zoeken in nederigheid. We moeten zoeken vanuit het besef. Ik heb niets te bieden aan God. Maar God, Jezus Christus, heeft iets te bieden aan mij. Hij wil mij verlossen. Ik hoef niet met mijn goede daden bij hem te komen. Met mijn hoge reputatie of wat dan ook. Tegendeel. Ik moet bij hem komen met het besef dat ik alleen maar op grond van genade behouden kan worden. Nederigheid. Ook Jezus was nederig. Hij zegt van mij, van zichzelf in Matteüs 11 vers 29. Leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Het is erg in contrast met de tijdgeest van vandaag. Trouwens ook al in ten tijde van Judea. Toen Jezus geboren werd, was het niet populair om nederig te zijn. Voor de Grieks-Romeinse cultuur was de nederige houding een houding die bij een slaaf paste. Je moest niet nederig zijn, je moest trots zijn. Je moest in jezelf geloven. Dat was de juiste houding voor een mens. Dat was de houding die je als Romein en Griek werd aangemoedigd om te hebben. En dit is iets wat we ook in meer recente tijden terugzien. Friedrich Nietzsche, de filosoof, noemde ook de nederige houding een moraal van de slaaf. En hij moedigde mensen aan om een moraal van de Heer te hebben. Om zelfverzekerd te zijn. Alles moet hij behalve nederig, zeker niet nederig zijn. Je ziet het nog steeds. Denk aan een Emil Ratelband. Geloof in jezelf, je kunt het. Ga ervoor. Het is toch wel een beetje het tegenovergestelde van wat de Bijbel ons vertelt. Namelijk, wees bescheiden, wees nederig. En het is die houding die Jezus zoekt. En als we vanuit die houding ook naar Jezus op zoek gaan. In geloof van wat hij, van wat er over hem staat in de Bijbel. En met een nederige houding. Zullen we vinden. En dan zal hij ons aannemen. Als zijn kinderen. Op grond van genade. Eigenlijk waren dat de drie lessen die ik wilde doorgeven van de herders. Ik zal ze nog één keer herhalen. De eerste is de verantwoordelijkheid nemen om te gaan zoeken. Zoals de herders ook op zoek gingen. De tweede is dat ze zochten in geloof. En in geloof beseften ze dat het bezoek aan het kind belangrijker was dan al de show eromheen. Dan de show van de engelen. Hoe mooi die ook was. Maar het ging om het kind in de kribbe. Zo moeten wij in geloof op zoek naar Jezus. En het laatste, in nederigheid. In het besef dat we zijn genade nodig hebben. Hij biedt eeuwig leven aan. Aan de nederigen. Aan de mensen die zich bewust zijn van het feit dat ze niets te bieden hebben. In vers 20 lezen we. En de herders keren terug. God lovende en prijzende. Om alles wat ze hadden gehoord en gezien. Gelijk het hun gezegd was. Maak van deze kerst een echte kerst. Door het voorbeeld van de herders te volgen. Op zoek te gaan naar Jezus in geloof. Met een nederige houding. En dan zal deze kerst een kerst zijn die uw leven verandert. Wanneer u hem als Heer en Heiland leert kennen. Amen. Heer, dank u wel. Dank u, Heer, dat u uw Zoon hebt gegeven, Heer, voor ons allemaal. En Ja, Heer, dat we daar toch ook weer bij stil mochten staan vanavond, Heer. Laat het ook doorwerken in ons hart, Heer. Heer, zegen ons alle, Heer. En wil ons uw leiding en bewaring geven, Heer. Dank u, Heer, voor wie u bent. Amen.
Toen hij kwam, was zijn naam Jezus en dat betekent God redt. En Emmanuel, dat is God met ons. Want dat is wat God doet. In alles wat er bijvoorbeeld misgaat, laat hij ons niet alleen. Maar hij komt dan naar ons toe. En als u straks weer naar huis gaat, geven wij u een kaart mee. En hier heb ik dan een kaart met een tekst erop. Jezus kwam ook voor de dwazen uit het westen. Dus hij is ook gekomen, gewoon voor iedereen, waar we ook vandaan komen. Heus, u kunt Gods liefde niet ontlopen. Ook al sta u straks weer op straat. Vergeet het nooit, dat Jezus Christus leeft voor u. En wij wensen u nog hele fijne en gezegende kerstdagen. En we zingen dan staand met elkaar het slotlied. Ere zij God in de hoogste hemelen.
Thank you.